Nou, laten we lezen uit het woord van God. En deze keer Openbaring 19. En we zijn aangekomen bij een van de mooiste thema's die de Bijbel kent. En dat is de bruid, de vrouw van het Lam. We zijn ook aangekomen bij het einde bijna van eigenlijk alle oordelen. Straks wordt nog het beest en de valse profeet geoordeeld. En straks ook alle ongelovigen voor de grote witte troon. Maar het merendeel van Gods oordelen zijn achter de rug. En we lezen dan Openbaring 19 vers 1. Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Want hij heeft de grote hoer geoordeeld die de aarde heeft verdorven met haar hoererij. En hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. En voor de tweede maal zeiden zij: Halleluja. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten en de 4 levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen, halleluja. En van de troon ging een stem uit die zei: Prijst onze God al zijn slaven en u die hem vreest, kleinen en groten. En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen die zeiden: Halleluja, want de Heer onze God de Almachtige heeft zijn koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. En hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet. Ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Tot zover.
Ik heb geen papieren.
Heb jij geen papieren? Heeft iemand... Oh! Ja, we hebben nu de afgelopen avonden, voordat de vakantie begon, hebben we ons bezighouden met de grote hoer. Dat is een negatief onderwerp, maar zoals we vanavond ook zien, is ook in het oordeel dat God uitoefent in zijn regering zijn heerlijkheid openbaar geworden. We moeten altijd onthouden dat God meerdere eigenschappen heeft. Dat, ook dat is eigenlijk niet goed verwoord. Want God is licht en God is liefde. En zo is hij. En dat betekent dat hij moet oordelen dat wat niet overeenkomt met zijn heiligheid. En als we hebben gelezen over de grote hoer, het Rooms-Katholicisme, dat zich zal uitbreiden straks en de hele aarde verderft, dan is Gods heiligheid in zijn oordelen ook een onderdeel van zijn heerlijkheid. En wij zijn als evangelischen, als ik onszelf zo mag aanduiden, altijd geneigd om met de genade en de liefde bezig te zijn. Dat is heel goed. Ik denk dat veel gelovigen zich niet genoeg beseffen wat de genade van God is. Maar misschien dat ik daar vanavond nog iets over zeg. Maar we missen misschien vaak ook een stuk heiligheid. Ik was afgelopen zondag in een gemeente waarbij ik aardig geschrokken ben. Morgenavond ga ik weer naar ze toe, dus ik denk dat ik het nou wel even ga melden. Maar daar gingen de kleine kinderen aan het avondmaal. Vanaf 4, 5, ze dronken druivensap en een beetje te ginnengappen. En ik zat vooraan. Het stoorde mij eigenlijk in mijn geest. Dat ik denk van: jongens, dit is de tafel van de Heer. En ik vroeg dat later ook aan de oudste. Ik zei van: joh, waarom gebeurt dat hier? En hij zei: ja, we laten dat aan de ouders over. Dus ik zei: nee, maar dat is een taak van de oudsten. De oudsten moeten de kudde hoeden en moeten waken. En vooral over de naam van de Heer. Ik heb jou dat geloof ik ook geappt. Dus in zijn oordelen, en dat is ook wat we in Korinthe zien, als men niet omgaat met zijn heiligheid, ook bij het avondmaal juist, ja, dan kan God ook zijn oordeel niet achterhouden in de gemeente zelfs. Ziekte en soms ontslapen heiligen zijn daar een gevolg van. Nou, dat systeem Babel, Babylon, dat... Wat is er? Is die melk zuur? Hef, het draait nog een doek. Nou, niet leuk. Hè? Zure melk is niet goed. Nee, nee. Dat, één vlieg bederft de honing. Of zoiets. Staat ook in de Bijbel. Koffie kan je toch niet weggooien? Kan je die weggooien?
Er zit zure melk in.
Zit zure melk in. Ja. Maar laten we ons niet laten afleiden door zure melk. Ja. Maar wat is nou het hele punt? Het punt van hoofdstuk 17 en 18 is niet alleen het kwaad, maar het feit dat een mens dat wat God heeft gegeven, namelijk zijn zoon, het evangelie, heeft verdorven. De Heer Jezus heeft ook gezegd, het koninkrijk der hemelen zal gelijk zijn aan een vrouw die 3 maten meel nam, en dat die een zuurdeeg nam en dat in 3 maten meel verborgen en het geheel doorzuurde. Dus het oordeel van God over de grote hoer is omdat dat beste wat God gegeven heeft, zijn zoon, door mensen is verworden, verdraaid. Hoe moet ik nou, wat is daar nou een goed woord voor? Ze hebben het, ja, wie heeft daar een goed woord voor? Ik vind het moet een ernstiger woord zijn. Ze hebben het verkracht, zou ik zeggen. Dat is misschien het goede woord. Ja, iets wat zo mooi is, als je dat zo, net als het huwelijk, hè, wat we vandaag ook in de maatschappij zien, dat heeft God gegeven en de mensen die maken er een puinhoop van. Die verdraaien het, niet alleen in echtscheiding, maar ook dat ze mannen met mannen enzovoort, dat is verschrikkelijk. En daarom heeft God 2 hoofdstukken gewijd aan het oordeel over deze verschrikkelijke toestand die straks in een nog veel erger vorm zal gaan.
Vertrappen?
Hm?
Vertrappen?
Vertrappen, ja.
Ja,
maar het is ook
bederven.
Ja, verdraaien, bederven, verkrachten, zo, dat soort woorden zoek ik.
Ja.
Het is verschrikkelijk. Wij moeten ons dat heel goed beseffen.
Mm-hmm.
Het heeft de plaats ingenomen van Gods openbaring. En heeft de mens verheven tot God zelf. Want de paus zegt, ik ben de plaatsvervanger van Christus. Nou, het toneel is klaar nu voor de onthulling van de ware bruid. Dus de grote hoer is geoordeeld. Dan pas kan de ware bruid, dat wat God bedoeld heeft, openbaar worden. Babylon, de stad die onheilig is, moest eerst geoordeeld worden. Voordat de heilige stad van God zichtbaar wordt. Ja? En... En dat is zo mooi, want in Romeinen 8 staat, ik heb het ook erboven gezet. De schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. En dat is het moment dat straks na de bruiloft die legers uit de hemel komen. En dat God zijn gemeente, de bruid van zijn zoon, toont aan de wereld. Opdat de wereld erkennen zal dat hij hen lief heeft gehad. Zoals hij de zoon lief heeft. En wij leven dus nu in de tussentijd, voordat wij straks openbaar worden in deze wereld. En de schepping om ons heen, die zucht en die verwacht rijkhalsend dat moment. En dat moment, dat staat op verschillende wijzen beschreven in de Bijbel. He, een van die plaatsen is bijvoorbeeld 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. Waar we dat zien heel mooi beschreven. 2 Thessalonicense hoofdstuk 1. En daar lezen we dat vers 10. Dan gaat het over de dag die 1000 jaar duurt. En ook nog wel langer, denk ik. De dag van de Heer, de dag van God. Daar staat in vers 10 van hoofdstuk 1. wanneer hij komt, de Heer Jezus, hè, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Dat is het moment dat de zonen Gods openbaar gaan worden. Dan wordt er dus, ja, na dat oordeel over het verschrikkelijke systeem op aarde, de grote hoer, de Rooms-Katholieke Kerk met haar vele dochters, vele kerken en alles wat eruit voortkomt, dat allemaal de plaats van Christus inneemt en onheilig en ja, ongerechtigheid en anders wordt daar gepromoot. Dat zal allemaal weggedaan worden en dan zal uit de hemel openbaar worden dat wat God gemaakt heeft. En dat zijn de zonen Gods. Er horen ook de zusters bij natuurlijk. Dus de gemeente van God, dat is als hij verheerlijkt wordt in hen. Wij zullen straks verschijnen uit de hemel met lichamen gelijk aan het lichaam van zijn heerlijkheid.
Hmm.
Bijzonder, hè? Dus zijn miljoenen, denk ik. Ik weet niet hoeveel er zullen zijn, maar ik denk wel heel veel. Die zullen allemaal de Heer Jezus weerspiegelen in hun lichaam. Dat is mooi.
Mm-hmm.
Ja? Dus dat gaan we vanavond bekijken. Daarom is het ook een avond vol hoop.
Mm-hmm.
Hierna, daar begint vers 1 mee. Dus alles wat nu gebeurt is na de oordelen van hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18. En dan staat er, ik hoorde als een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen. Dus op het moment dat na die duizenden jaren van verwording en verkrachting van Gods getuigenis op aarde, het verschrikkelijke van de goddeloosheid, juist met de naam Christendom, als dat geoordeeld is, dan komt er een enorme reactie in de hemel. Een luide stem. Van een grote menigte in de hemel. En ze zeggen allemaal halleluja. Dit is de eerste keer dat in de Bijbel het woord halleluja voorkomt in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vinden we het vaker natuurlijk. Psalmen. Ja, maar in het Nieuwe Testament is dit eigenlijk de enige keer. Drie keer in Openbaring, hoofdstuk 19. Halleluja betekent prijs Yahweh. Of ja, maar dat is een afkorting van Yahweh. Prijs de Heer. Want zij prijzen hem om zijn oordelen. En wij moeten ook leren vandaag dat we God mogen prijzen en groot maken om zijn tuchtigende regering in onze levens. Vandaag had ik nog een mailtje van iemand die zei ook van, ik vroeg hoe het ging. En nou ja, ze zei, zus, het gaat niet zo goed met dit of dat, maar ik ben blij dat alles in zijn hand is. En dat hij dit ook weer gebruikt. Om mij te vormen. Dat is de Heer prijzen in alles, dank in alles. Maar dat is moeilijk, want wij willen graag de dingen zoals wij ze graag willen. Maar God oordeelt het verkeerde in ons ook. Niet voor de eeuwigheid, want dat is al op het kruis gebeurd. Maar hij wil ons graag snoeien. Hij wil ons graag Hebreeën 12 opvoeden. Hij voedt ons ook op. Zodat wij meer op Christus gaan lijken. En hij gebruikt daar allerlei omstandigheden voor. Ja? Maar dat is mooi, hè? Halleluja, de behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Nou, in Psalm 104, vers 35, is de eerste keer dat halleluja in de Bijbel voorkomt. Daar staat, de zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heer, mijn ziel. Halleluja. En dat is ook een profetische psalm. Want er heeft het betrekking op het begin van het duizendjarig rijk, het begin van wat we hier vinden, in Openbaring 19, de komst van de Heer Jezus. En hij zal alle goddelozen dan van de aarde wegdoen, want als hij komt, zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen, de uitverkorenen uit zijn volk Israël. En alle goddelozen zullen dan, die er dan zijn, ook gedood worden of vernietigd worden, of nou ja, vernietigd, ze zullen dan van de aarde verdwijnen en uiteindelijk voor de grote witte troon verschijnen. Ja? Ik denk dat wij niet zo goed ons beseffen hoe God zonde ziet.
Nee, dat is echt zo.
We hebben met een paar vrienden, zijn we al een tijdje bezig met Leviticus. En dan zie je dus heel duidelijk in Leviticus 4, als een, een, gezalfde priester zondigt, als de hele gemeenschap zondigt, als een leider zondigt, als een persoon zondigt. En dan gaat het in hoofdstuk 5 nog even verder. Als iemand een belofte doet die hij niet na kan komen, dan moet je weer een offer brengen. Dus God, ja, kan de zonde niet verdragen, ook niet in levens van de christenen, van de gelovigen. Ook al zijn ze behouden, ook al zijn ze levend voor God in Christus, toch moeten we leren dat elke zonde voor hen even ernstig is. En dat wij dat dienen te belijden voor hen. Ja? Dat is een soort houding van ons hart. Ik was gisteravond ook een situatie, ik dacht van, hé, dat was niet goed. En toen heb ik dat ook gelijk. Dat is een soort houding, hè? Je brengt het bij de Heer gelijk. Dat was niet goed. En dan mag je ook weten, zijn bloed reinigt ons. En hij vergeeft ons en reinigt ons van alle zonden. Nou, die mensen die in de psalmen de zondaars zijn, dat zijn niet de mensen van de wereld, maar dat zijn altijd de goddelozen in Israël. Dus dat zijn de zondaars die wel onder het volk van God uiterlijk zijn, maar die in hun hart zeggen, er is geen God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zoals dus ook in Babylon al die mensen zijn die de naam van God belijden, maar, nou ja, ik wil misschien daar even een tekst over lezen, want deze tekst die ik nu ga lezen, die moet je echt even onthouden. Dat zal je heel vaak van pas komen. Titus 1, vers 16. Deze tekst is mij heel vaak van pas gekomen in gesprekken met mensen die zeggen, ja, maar hij zegt dat hij zit voor in de kerk en dat gaat ondertussen, dus zuipt hij zich klem, of weet ik veel allemaal. En dan kom ik altijd met Titus 1, vers 16 aanzetten. Daar staat, dus dit zijn van die teksten die je gewoon echt je eigen moet maken. Er staat, zij belijden God te kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Zie je dat? En dat geldt voor een groot deel van de christenheid. Zij belijden God te kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. Dit is gewoon een Jacobus tekst. Toch? Jacobus 2, Jacobus 1. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en voor alle goed werk ongeschikt. Ik spreek wel eens in een gemeente en die komt dan samen in een gebouw. En dan hebben ze meerdere diensten. Daar is dan de protestantse dienst. En daar is dan de rooms-katholieke dienst. En dan in het midden is de evangelische dienst. Daar mag ik dan heen. Dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Want ik denk van ja, wat een treurig gedoe eigenlijk. Maar na die diensten zit iedereen in dezelfde ruimte aan de koffie. En de rooms-katholieken vaak aan pils en de wijn. Ja, dat is echt zo. Maar goed, dan denk ik ook altijd bij mezelf, jullie gaan allemaal naar een samenkomst. Hè? En de een heeft dan heel veel franje en de ander heeft niet. Maar voor al die mensen geldt van, je beleid God te kennen. Maar is het ook uit je werken openbaar? Een zondaar in Israël, maar ook in de christenheid, is iemand die God wel zegt te kennen, maar hem verloochent met zijn werk. Dus die tekst moet je onthouden voor dit soort momenten. Dan staat er ook nog, de behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. De behoudenis is niet in de hemel komen altijd in de Bijbel. Hè? Sterker nog, behoudenis heeft veel meer in zich. Behoudenis is het moment dat God zijn zoon in de wereld brengt en alle gelovigen hun nieuwe lichaam ontvangen en in dat vrederijk ingaan en dat is dan de behoudenis. Want in 1 Petrus 1 staat, in vers 5, er staat dat wij een erfenis hebben die in de hemel is weggelegd voor u, vers 4, die in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot de behoudenis. Ja.
Je zegt die het vrederijk ingaan met het nieuwe lichaam.
Ja.
Maar alleen de mensen die de bruid van Christus zijn ontvangen tot bij de opname van het lichaam. Heb je het dan over hen?
Of heb je nou, de oud-testamentische gelovigen hebben ook al een nieuw lichaam.
Ja, die zijn al opgestaan.
Ja, die zijn al opgestaan.
Uit de doden.
Ja.
Wanneer?
Als de opname is.
Oké. Okay. Eerst opstaan.
Maar die zijn niet de bruid van Christus.
Nee, die zijn niet.
Maar die staan er wel op.
Ja, zeker.
Ik dacht dat alleen de bruid van Christus opstond. En dat oud-testamentische gelovigen was...
Nee, want dat zijn de gasten, van de bruiloft. Dat zien we straks. Zalig zijn de gasten die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal. Dat zijn alle oud-testamentische gelovigen. De mensen uit de grote verdrukking, daar heb je gelijk in. Die hebben nog niet een verheerlijk lichaam, want die zijn nog niet opgestaan. Dat komt pas in Openbaring 20, vers 4. Ja? Maar de behoudenis, dat is prachtig, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Zie je dat? En in vers 9 van 1 Petrus, er staat, terwijl u het einde van uw geloof ontvangt, de behoudenis van uw zielen. Nou, wij zijn natuurlijk al behouden wat betreft de eeuwigheid, alleen als het einde van ons geloof daar, als we zien, als hij komt, dan is ons hele leven behouden. Dan komen we in de behoudenis.
Dat je alle fases meemaakt. Ja. Lichaam, vrij van zonde.
Ja.
Dus dat hele pakket dus.
Ja. Ja. Kijk, en daarom vind ik soms de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, een beetje vervelend, want die heeft elke zalig. Hm. Zalig dit, zalig dat. En dat associeert men eigenlijk nog veel meer met eeuwig leven. Het is natuurlijk een ouderwets woord wat ook behoudenis betekent. Maar in de Bijbel heeft behoudenis meerdere betekenissen. En hier bij Petrus en ook hier is... bezingen ze de heerlijkheid van God, omdat de behoudenis van hem is. Alles zal worden uitgevoerd zoals hij dat in zijn raad heeft voorgenomen. Wij zullen allemaal veilig de behoudenis bereiken. Dat ligt niet aan jouw verantwoordelijkheid. Want hij zorgt ervoor dat wij die behoudenis bereiken. Aan de andere kant moet de Bijbel wel zeggen, blijf in mij en houd vast en sta vast, omdat er namelijk veel mensen zijn die belijden God te kennen. En tot al die mensen wordt gezegd, als je tenminste vasthoudt aan de hoop, als je tenminste blijft staan, hè, blijf in mij, elke rank aan mij, die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Hè, er was zondag een man, die kwam naar me toe, was helemaal verdrietig, hij zei van, ja, ik maak me zo'n zorgen, ik zeg, waarom? Ja, in Hebreeën staat dat je nog van het geloof kan afvallen en dan kun je niet meer bekeren. Ik zeg, ja, maar dat geldt er niet voor jou. Want jij kent de Heer al. Ja. Je moet niet de verkeerde teksten toepassen op de gelovigen. Want wat heeft het kruiswerk van de Heer Jezus voor waarde voor God... als wij door onze eigen ongehoorzaamheid nog kunnen afvallen van het geloof.
Dit is volbracht.
Ja, God heeft ons op basis van het kruiswerk behouden. Niet op basis van onze geloofswerken.
Nee. Dan kom je er nooit.
Want dan kom je er never.
Nee.
Nou, maar jij dan, wel natuurlijk.
Maar die
mensen dan die dan een tijd Christen zijn geweest en dan afvallen?
Nou, er zijn twee antwoorden, twee opties.
Ja.
Of het is een tijdelijke terugval... Want de verloren zoon was ook eventjes weg. Maar het was een zoon. Of het zijn nooit ware gelovigen geweest. Maar dat kunnen wij niet helemaal doorgronden. Wat wij moeten doen als gelovigen is iemand die in zijn leven de Heer Jezus vaarwel zegt, moeten wij behandelen als een ongelovige. We kunnen dan niet zeggen van ja, misschien is hij wel gelovig. Nee, een kennis van mij, een vriend van kennis... Hij heeft ook het geloof van wel gezegd. En leest allemaal atheïstische boeken. En die ga ik niet behandelen als een gelovige. Of die dat wel of niet meer is, dat weet ik niet. Maar zijn leven getuigt daar nu niet meer van.
En als die persoon gewoon zegt, ik geloof wel. Voor de rest en voor de rest. Ja, ik geloof wel, maar ja.
Ja, maar zie het als een werk.
Nou, dan heb je Titus 1 vers 16. Hij verloochent hem met zijn werken. Wat is nou het kenmerk van een ware gelovige? Ja, de liefde van de Heer Jezus en dus het woord.
Ja.
Mensen die echt een geloven, die een christen zijn, die zijn altijd bezig met het woord. De een wat meer dan de ander. Maar laatst had ik bijvoorbeeld ook weer zo'n geval van iemand die altijd maar vanuit gevoel en emotie praat. En ik heb dit meegemaakt, ik heb dat. Maar nooit hoor ik haar zeggen, er staat geschreven. Niet één keer. Dat denk ik bij mezelf, ben je wel echt een gelovig. Want je praat alleen maar over je ervaring.
Ja, ja, precies. Ja.
Ik heb vandaag geprobeerd iemand aan te sporen die dat zo zei. Dus ik zeg, ja. Ik zeg, je zegt dat je gelooft. Ik zeg maar, dat is toch wel, mag je bepaalde stappen daarin zetten, snap je? Ik zeg, liefde, ik zeg, zorg er toch wel dat je ergens honger naar mag krijgen.
Ja. En laten we wel nuchter zijn, hè? We hebben natuurlijk drie stadia van een christen. Hè? Je hebt een kind, een jongeling en een vader. We beginnen allemaal als kinderen, als baby's. En die zijn natuurlijk nog niet geestelijk volwassen. Maar je ziet altijd wel vruchten van het christenleven. Ook al is iemand nog maar net tot bekering gekomen. Ik heb nou een jongen op de Bijbelstudie bij ons thuis. Die is vorig jaar tot bekering gekomen. Ontzettend lieve jongen. Nou, je ziet, hij heeft gewoon een Bijbel bij zich. Hij luistert, hij heeft honger naar de waarheid. Hij heeft vragen, hij wil weten hoe dingen zitten. Hij belt mij op, hij worstelt met dingen. Dan denk ik, ja, dat is een...
Een
kind van God, die heeft een verlangen om te groeien. Net als een baby verlangen heeft naar de melk en daarom schreeuwt. Zo heeft een jong gelovige ook verlangen naar de waarheid. Maar als mensen alleen maar praten over ervaring en voelen en ze willen God ervaren. Een van de grootste misleidingen van deze tijd trouwens. Hè? God ervaren. Dat kan ik niet als een waar getuigenis zien. Want een gelovige verlangt naar het woord. Trouwens. Schiet mij te binnen, de Emmausgangers, hè? De Heer Jezus loopt naast hem.
Ja.
Maar hij zegt niet, kijk, ik ben het, kijk dan. Nee, hij wijst hen op de schriften. En zodra hij op de schriften wijst, die van mij getuigen, dan pas opent hij hun verstand. Hij had ook hun verstand kunnen openen door te zeggen, kijk eens, ik ben het, ervaring. Nee, hij wijst hen terwijl hij naast loopt op de Bijbel, op de schriften. Mm. En hij begon met Mozes en de psalmen en de profeten.
Verstand legt... is daarin dus altijd belangrijker.
He?
Verstand is daardoor dus altijd belangrijker.
Juist.
Ja. In plaats van ervaring. Of
ja, maar het
verstand... Anders ben je weer op zoek naar een volgende ervaring.
Ja. Ja.
Omdat Christus weg is, denk je ook...
En in je verstand...
Christus weg, nee.
En hij legt hun uit, hun harten werden eigenlijk brandend in hen, omdat ze... in de schrift Christus gingen zien, terwijl hij naast ze liep. Maar dat was helemaal niet belangrijk. Prachtig, hè? En dan gaat hij maaltijd met ze houden enzovoort. En toen verdween hij, want dat staat er ook, hè? Ze zagen hem niet, maar ze vervolgden hun weg met blijdschap. Waarom? Ze hadden de schrift. En dat moeten wij altijd onthouden. Het gaat echt om... Een kind van God is iemand die de Bijbel wil leren kennen. En omdat hij daarin de Heer Jezus ziet. Niet omdat hij daar nou alle interessante dingen uit kan halen.
Er zit wel een gevaar in dat op het moment dat je als mens zijnde gaat meten wat iemand aan vrucht heeft. En jij gaat turven dat je zegt van nou, als je niet op dit niveau want dat is vandaag de dag natuurlijk ook best wel gaande.
Ja.
En dan wordt het haast een soort van, we gaan kijken of jij wel goed genoeg werkt om te zeggen dat je wel op geen gegeven
moment. Ja.
En dat is natuurlijk wel tricky.
Ja.
Ja.
Maar we hebben de verantwoordelijkheid om elkaar als broeders en zusters aan te sporen. En als mensen volharden in zonde. Hè, vandaag is er echt een zeer groot probleem, de gendertoestand. Waar ook mensen zeggen, ja, ik ben christen. Maar ik ben wel eigenlijk een vrouw, terwijl ik een man ben. En ik ga gewoon verder op die weg. Ja, daar kun je niet mee verder. Je kunt ze lief hebben, maar je kunt niet ze aanvaarden als een christen. Ja, dat klinkt hard, maar... Het huwelijk, dat heeft God ingesteld.
Ja.
En daar moeten we echt aan vasthouden. Maar daar zullen we ook zeker vervolgd om worden de komende tijd. Nou, even door. De behoudenis heb ik gehad en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, vers 1. Mooi. De heerlijkheid die er zijn in zijn oordelen over al het valse wat mensen hebben gemaakt van zijn woord. En de macht, hij heeft de macht om te oordelen. Hij is de almachtige. Daarom zijn wij zo blij en daarom zijn wij zo gezegend. Onze God is almachtig. Vers 2. Wat zei je?
En rechtvaardig.
Ja, en rechtvaardig en heilig. Alle heerlijkheden zijn in hem. Vers 2. Want, dan komt het hè. Want waarom is hij, waarom is dat halleluja? Want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. En dan wordt er nog één keer gesproken over de grote hoer. Hij heeft de grote hoer geoordeeld. die de aarde heeft verdorven met haar hoererij. Het grootste kwaad is het bederf van het beste. Het grootste kwaad is het bederf van het beste. Als iemand zegt God te belijden, te kennen, sorry, maar is een hoer. Als iemand zegt, ik hou van jou, maar hoereert, is dat een veel groter kwaad als het iemand gewoon met iedereen maar wat aan rommelt. Maar als iemand beweert iets te zijn en het tegenovergestelde doet, is dat een groter kwaad. Daarna wordt hier ook weer gezegd, de grote hoer, die benaming die we ook tegenkwamen in Openbaring 17. God ziet, en laat ik het anders zeggen, God neemt iemand aan op zijn belijdenis. Als iemand zegt, ik ben een gelovige, dan heeft hij een veel grotere verantwoordelijkheid als iemand die een heiden is en die nog nooit van God gehoord heeft. En het woord grote hoer wil zeggen dat God dat zeer ernstig neemt, dat zij, terwijl ze zegt, ja maar ik ben een christen, het systeem, Rooms-Katholicisme, en maar toch hoereert, daarom zijn zijn oordelen zo rechtvaardig. En de aarde is verdorven.
In wezen doet de Heer Jezus dan natuurlijk ook, als het op de aarde is, dat hij hardere woorden heeft voor de fariseërs.
Ja, tuurlijk.
Dan voor het volk.
Ja, zeker. Mm-hmm. Zeker. En elke zonde is verschrikkelijk. Maar bijvoorbeeld de vrouw die daar bij de put zit. Die bij de put komt, hij zit bij de put. Die heeft allerlei mannen gehad. Ja. Vijf mannen, ze is met nummer 6 bezig, is ook zonde. Maar dat is een heel ander niveau dan de fariseeën die rechtvaardig zeggen te zijn. Maar in hun hart hoereren met de wereld. Ja. En hij schrijft ook op de grond hun namen waarschijnlijk als die vrouwen die overspel plegen, door hen bij de Heer Jezus wordt gebracht.
Ja.
Hij kent hun harten. Hij weet dat ze net zo overspelig zijn als die vrouw. Maar zij hebben een grotere schuld. Dus dat moeten we niet vergeten. Dat het grootste kwaad is het bederf van het beste. En daarom moeten wij ook oppassen in onze gemeenten. We hebben een enorme kostbare verantwoordelijkheid gekregen. We hebben de Heer Jezus, het getuigenis van zijn woord. Hoe gaan we daarmee om? En ik kan het gewoon niet goed verdragen als er plat omgegaan wordt met de kostbare dingen van de Heer God. En als er plat over Jezus gepraat wordt. Hij is onze vriend. Dat vind ik vaak wel moeilijk.
Ja.
Maar dat kan je dan toch in alle liefde benoemen, denk je al. Door dat in je prediking naar voren te brengen. Mensen op aan te spreken. Nou ja, morgenavond heb je.
Ja.
Hoe laat is dat?
19:30.
Oké. Nou, zullen we dat in ons gebed herinneren? Dan als het gesprek goed zal gaan.
Nou, het is een. Morgen heb ik een Bijbelstudie over het avondmaal toevallig. In die gemeente.
Nou, is niet toevallig.
Nee. Ze hebben daar een paar maanden geleden een boekje met elkaar. Een verkeerd boekje. Met z'n allen gelezen. En daardoor is dit allemaal zo ontstaan. Dus ja.
Een mooi boekje, maar wat staat er in de Bijbel?
Ja, klopt. We gaan het zien. Het zou mooi zijn als jullie daarvoor zouden kunnen bidden. Ja. Er staat, die de aarde heeft verdorven met haar hoererij en hij heeft het bloed van zijn slaven van haar hand gewroken. Het is niet alleen zo dat het systeem gehoereerd heeft, maar ze hebben ook de ware gelovigen gedood. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. En hij heeft hen gewroken. Zodat het gebed dat we in Openbaring 6 van de rechtvaardigen zagen, onder het altaar, de ziel onder het altaar, vers 10, dat gebed wordt nu vervuld. Vers 3. En voor de tweede maal zeiden ze halleluja. Zijn wij ook zo blij en zo verheugd als we zien dat God het kwaad in ons leven, maar ook misschien in de gemeente, aanwijst en oordeelt? Het gaat hier om het oordeel.
Ja.
Haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheid. Rook spreekt van iets dat tot God opstijgt, waarin hij zijn vreugde vindt. En hij vindt ook zijn heerlijkheid, zijn vreugde in zijn oordeel over dat wat zijn zoon onteerd heeft op een verschrikkelijke wijze. Maar wij kunnen ook zijn zoon onteeren. Door met onheilige handen te bidden, mannen vooral, mannen, bid met opheffing van heilige handen. Door in gemeenten de tafel van de Heer te verachten bijvoorbeeld. Maar ook door hoogmoed. Dat soort zaken. Dus dat moeten we ook leren te oordelen in onze eigen levens. En ook in de gemeente.
Dat hier rook opstijgt, dat is in het duizendjarige rijk, toch ook niet?
Net tot alle eeuwigheid, ja. Ja, ook daarna nog, denk ik. Het gaat dus niet letterlijk om rook. Het gaat erom dat dat tot Gods tevredenheid is. Dat hij dat geoordeeld heeft. En ik heb een zinnetje erbij gezet. Daar staat, alleen eeuwige straf over goddelozen beantwoord aan Gods heiligheid. Kunnen wij maar ons heel moeilijk voorstellen, hè? Dat mensen die leven misschien 30 jaar, 40 jaar of 80 jaar, maar en dan gaan ze voor eeuwig verloren. Is dat dan wel eerlijk, wordt er dan gezegd. Maar dat is het enige wat aan zijn heiligheid beantwoordt. Iedereen kent God. Iedereen weet dat hij er is. Je kijkt om je heen, je weet het. Zegt Romeinen 1 tenminste.
En ziet hij dat dan al die tijd nog altijd? Want ik vind het toch altijd wel een beetje vreemd dat natuurlijk voor hem is dat zijn heiligheid wordt daarin gezien en geoordeeld. Maar vervolgens blijft hij dat maar zien. Daar word je gewoon niet vrolijk van, ook als God zijn er niet.
Is het zo?
Hè? Is
sterker.
Wel rechtvaardig, maar daar niet van. Maar dat je dat maar moet blijven. Hè? Wel, als je iets negatiefs hebt meegemaakt in je leven, dan wil je dat ook maar.
Ja, maar wij zijn mensen, maar hij is God.
Ja, maar er staat natuurlijk niet bij voor wie die ook zichtbaar is.
Maar.
Kijk, de hel is zwavel en vuur. Nou, vuur is er ook. Dus ook wij zien, denk ik, dat die rook.
Nou, sterker nog, kijk, wij zullen zelfs in zijn oordelen over mensen die wij kennen nu. En die wij nu lief hebben, familie, vrienden, maar die dan niet erbij zijn, die dus dan verloren gaan. Daar zullen we ook ons over verheugen, indien niet dat ze verloren gaan natuurlijk, maar over dat rechtvaardige oordeel, dat kunnen we ons helemaal voorstellen, over hen.
Ja.
En ja, ik merk wel dat we in een tijd leven dat, dat mensen eigenlijk heel moeilijk openstaan voor dat oordeel.
Als je hele leven naar bidden, voor mijn zus bijvoorbeeld,
ja.
Voor mijn zwager, mijn kinderen, elke dag bid ik daarvoor. Dan moet er God er ook je hand voor hebben. Dan hoop je dat, hè?
Ja. Dat doet hij ook.
Ja.
Wie, ik denk dat je nog zult verbazen.
Ja.
Want hij.
Ja, want het gebed wordt bewaard. Hij
zeker.
Kent
alles wat je zult bidden in mijn naam.
En hij gaat af op in hoeverre vertrouwde hij erop.
Ja.
Maar ja, dan kun je het best voor de hele wereld in één keer bidden, want dan staan we misschien straks ook verbaasd.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het wel aan jouw zus, je zwager,
ja, dat is
om daar antwoord op te bedenken.
Ik had vandaag...
Dus je kan niet van God
de gebeden die worden toch op een schaal opgevallen.
Tuurlijk wel.
En God zal nog even doen, ja.
Maar we kunnen natuurlijk, zelfs met de liefde, je kunt de liefde niet dwingen. Rek de liefde niet op tot het haar behaagt, voordat het haar behaagt. Zijn hooglied is dat. Ik wil zeggen van, ja, ik wil zo graag dat die vrouw van mij houdt en dan ga ik maar voor bidden. Als je nog geen vrouw hebt, of andersom, een man. Maar dat, ja, zij moet die keuze zelf maken. Zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar de gebeden zijn bij hem bekend. En het zou heel goed kunnen dat door die gebeden van jou er bepaalde omstandigheden zijn in de levens van die mensen. Waardoor ze nog meer gaan en kunnen nadenken. Dat ze dat dan misschien dan nog afwijzen, is dan wel hun verantwoordelijkheid. Dat weet ik niet. Ja. Nou, ik heb daar een tekst onder geplaatst uit Jesaja 34, over die rook. Daar staat, want het zal zijn de dag van de wraak van God, van de Heere. Het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion. Zijn beker zullen veranderd worden in pek, zijn stof in zwavel. Ja, zijn land zal worden als een tot brandend pek. 'S Nachts en ook overdag zal het niet geblust worden. Voor eeuwig zal zijn rook opstijgen. Van generatie tot generatie, op generatie zal het verwoest blijven. Tot in alle eeuwigheden zal niemand er doorheen trekken. Zo.
Het is altijd wel lastig hoor. Inderdaad lezen, het zal voor eeuwig verwoest blijven.
Ja.
Wat betekent hier dat één wordt als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt?
Ja.
Dus dat is,
ja. 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 Goeie vraag.
Ja. Ja, maar dat is toch eeuwig, is toch? De een is aion. Dus eeuwig is toch aion? Dus het is en een tijdperk. Dus bij de een is de eeuwigheid is het een tijdperk. En bij de andere is de eeuwigheid
voor altijd.
Voor altijd. Dus het is net in welke.
Is het tot in alle eeuwigheden. Hè, dat is dan een uitdrukking die wordt uitgebruikt in de brief van Judas, volgens mij. Tot in alle eeuwigheden is voor altijd.
Hier is ook tot in alle eeuwigheden.
Ja.
Is ook voor altijd.
Ik denk het wel. Dat Sion wat er toen, hè, wat goddeloos is, dat zal nooit meer terugkeren. Nou, de 24 oudsten, dat is de gemeente. En de oud-testamentische gelovigen. En de vier levende wezens, hebben we in Openbaring 4 uitgebreid over gehad.
Ja, kom ik terug, ja.
Dat zijn de uitvoerders van zijn oordelen. Hè. Vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden amen, halleluja. Weer klinkt het halleluja voor de derde keer. De gemeente is een apart hemels volk en het wordt in Openbaring voorgesteld onder vijf symbolen. Zover ik het kan zien. Hè. De zeven gouden kandelaars, de 24 oudsten, de bruid van het lam, het nieuwe Jeruzalem en de legers die uit de hemel komen. Ik ben er misschien wel even vergeten. Er wordt ook over slaven gesproken, maar dat slaat niet alleen op de gemeente. De gemeente, dat wil ik toch nog even zeggen, is iets unieks. Paulus die schrijft in Galaten 1 dat God het behaagde zijn zoon in hem te openbaren. In hem. In hem. Hij kreeg een innerlijk zicht op de zoon. En doordat hij dat innerlijk zicht kreeg op de zoon, kreeg hij het innerlijk in zijn hart heel helder zicht op de genade van God. Mm. Op de rijkdom in Christus. En dat houdt in dat de 12 apostelen spraken over vergeving en behoudenis in de naam van de Heer Jezus op basis van zijn dood en opstanding. Maar Paulus die voegt iets eraan toe dat het gevolg, het volle gevolg van de genade van God is dat wij een deel zijn geworden van de Heer Jezus. We zijn zijn lichaam. We zijn de volheid van hem. En hij is voor eeuwig en altijd verbonden met zijn lichaam. De gemeente is het lichaam van Christus. De gelovigen uit de grote verdrukking zijn niet het lichaam van Christus. De oud-testamentische gelovigen zijn niet het lichaam van Christus. Wij zijn door genade verbonden met die mens, het hoofd in de hemel. En we vormen samen met hem het nieuwe, de nieuwe mens. En dat heeft Paulus openbaar gekregen. Toen de zoon in hem openbaar werd, zag hij ineens alles wat ik hier op aarde heb, verworven door mijn godsdienst, door mijn... Het is allemaal vuilnis. Het heeft allemaal geen zin meer. Want ik ben door genade aan Christus verbonden. En ik ben als een lichaam afhankelijk van het hoofd. Ik hoef niets meer te vinden hier beneden wat mij nog leven geeft. Want ik heb het leven in hem. Nou, als je dat probeert duidelijk te maken in gemeentes, dan zie je alleen maar mensen met gefronste wenkbrauwen. En denk, ja, is dat nou wat? Ja, ik heb het zondag ook nog mee genoemd. Paulus schrijft aan de Galaten. Waarom zijn we dat weer bezig met vaste dagen en feesten? Maar dat doen de christenen ook.
Uitzinnige Galaten.
Kerstmis en Pasen. En dan zijn we in één keer. Ik moet daar ook niet te fanatiek in worden misschien, maar daar wordt er gezegd. Nou, we hebben vorige week weer paarschap. Hebben we weer nagedacht over de opstanding van de Heer Jezus. Denk ik. Hoezo? Ja. Dat doen we toch elke zondag, hoop ik? Ja. Of elke dag misschien? Ja. Nee, kerstmis gaan we in één keer weer naar de... Nee, maar dan gaan we over de... Maar snap je, het zijn allemaal zaken die met menselijke religie te maken hebben.
Rondjes draaien in de molen.
Van Simpson. Precies. En Paulus zegt, nee, al die dingen hebben niet meer nodig. Ik was laatst bij een broeder thuis. En dat is een hele bekende spreker. Ik ga niet zeggen wie het is. En ik heb hem dat geprobeerd uit te leggen. Omdat hij iedere keer in zijn onderwijs zegt van nee, maar je hebt twee soorten christenen. Je hebt de Joodse christenen. Die zijn helemaal de wet en dit en dat. En je hebt de heidense christenen. Maar de Joden moeten helemaal met hun wet bezig. En die moeten er helemaal dat blijven. Want anders zijn ze geen Joden meer. Ja, ik zeg maar, ze zijn ook geen Joden meer, want ze zijn nu christenen geworden.
We zijn allen één.
En toen zei die maar, vind ik zeg, en ze moeten leren opgeven alles wat met de het Joodse systeem te maken heeft. Want ze zijn nu namelijk onderdeel van de gemeente geworden. Toen zei hij, ik vind dat antisemitisch bij hem.
Ja, zei hij.
Moet ik daarmee ook stoppen te zeggen, Messiaans beleid van Joden.
Ja, ja.
Want wij zijn Messiaans beleid in de Nederlanders.
Ja.
Ja. Die zijn christenen. Ja,
trouwens, en nog iets. Dat Messiaans beleiden is ook niet helemaal naar de schrift. Want Petrus zegt niet, jullie moeten de Messias aannemen. Maar hij zegt, jullie moeten je zonde beleiden. En hij heeft hem tot Heer gemaakt. En tot Christus de gezalfde. Dat betekent ook Messias. In de hemel. Dus hun hoop is niet een aardse Messias. Hun hoop is een hemelse Heer die voor hem gekruisigd is. En dus, je hebt helemaal gelijk. Zodra we dit gaan, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ben je toch weer bezig met twee volken. Je gaat een scheiding brengen. En de Messias belijdenen, want dat is... Ja, ik sorry dat ik er even over doorga. Maar dan zijn er dus heel veel gelovigen die vinden het heel interessant. Ik ben in de Messias belijdende gemeente geweest. Dat was heel bijzonder. Ja, we hebben Pesach gevierd. Maar dat komt heel geestelijk over dan. Hè? Toch? Maar dat is het niet. Nee, waarom niet? Omdat Paulus zegt, de Zoon is in mij openbaar geworden. En ik ben de Joden geworden als een Jood. Als ik daar ben, oké, dan gedraag ik me als een Jood. Hè? Als. Hoewel ik niet onder de wet ben, zegt hij dan zelf persoonlijk. Ik ben natuurlijk aan Christus onderworpen, wettelijk. Maar ik gedraag me dan alsof ik onder de wet ben. Maar als ik bij de heiden ben, dan ben ik als zonder wet. Of dat ik niet zonder de wet ben, snap je? Dus, maar het, nee, het kwam niet door.
Hoe komt het?
Ja, wat denk je dat Paulus schrijft in Colossense? Weet wat ik een strijd ik voor jullie heb. Dit zicht op wat de gemeente is, is bijna verdwenen.
Hetzelfde Paulus zegt natuurlijk, wie heeft u betoverd?
Ja, dat heb ik ook nog genoemd zondag. Ja. Wie heeft u betoverd? Ik heb jullie toch Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd. Dat betekent het einde van alles, van wat ons betreft.
Ja.
En dat geeft zo'n vrijheid. Ja. Het geeft zo'n vreugde als je niet meer afhankelijk bent van je gevoelens, je emoties, van je religie, van je speciale dagen en al je reliquieën en al je iconen en je... Nou ja, ik kan al heel veel dingen noemen. Maar je bent gewoon verbonden met Christus. Altijd. En zo ziet God jou in de geliefde aangenaam. Dat hebben maar heel weinig mensen helder. Het duurde bij mij ook eventjes hoor. Maar dat is de gemeente.
En dan krijg je net als die Emmausgangers zicht op Christus.
Ja, en die hadden nog niet eens zicht op de hemelse Christus. Kun je nagaan. Dat kwam pas later. Maar die waren al heel blij. Goed. Maar daar gaan we zo nog verder over nadenken. Want we gaan er straks met de bruid even mooi naar kijken. Ja, vers 5. En van de troon ging een stem uit. En dat betekent altijd, als het vanuit de troon gaat, dan is het Gods regering op aarde. En als alles volbracht is wat betreft zijn oordelen, dan is het prijs onze God. Ja? De troon in Openbaring is een oordeelstroom. Vandaag leven wij nog niet in de tijd van de oordelen van God. Zijn troon is nu de troon van de Vader. En de Vader is bezig om de mensen te brengen tot zijn Zoon. In zijn regering. Maar straks in Openbaring is het een oordelen van God. Al zijn slaven en u die hem vreest, kleinen en grote. Je hebt grote, je hebt kleine. Slaven heb ik al gezegd, hè? Dat zijn mensen die zich onderwerpen aan het gezag van de Heer Jezus. En je hebt daaronder kleine mensen, je hebt grote mensen, je hebt mensen met grote bedieningen, je hebt kinderen in het geloof, jongelingen en vaders. Maar alle mogen hem prijzen. En ik hoorde als een stem van een grote menigte, als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen die zeiden halleluja. Er komt weer halleluja. Want de Heer onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. Er is een grote menigte, net als in vers 1. En dit is een onbeschrijfelijk ontzagwekkend karakter. Want waarom zeggen ze nu halleluja? Dit is niet vanwege zijn oordelen, maar hier is het. Hij heeft zijn koningschap aanvaard. En dat is in het Grieks het woordje Staat daar. Even mijn bril opzetten, want anders zie ik het niet meer. Ebasileus is begonnen te regeren. En er zijn een paar liederen in de evangelische samenkomsten, daar kan ik niet zo goed tegen. Hè? De schepping juicht en zo, de schepping juicht helemaal niet. De schepping juicht tot eer van de verrezen. Maar ik denk,
volgens mij is schepping zucht.
Schepping zucht. Maar hetzelfde is, de Heer regeert. Nee, de Heer regeert niet. Hij zal regeren. Tuurlijk, God is wel koning. Hij regeert op een indirecte wijze nu. We zien dat niet, maar dat doet hij wel. Maar de Heer regeert? Nee, dat is straks. Satan is de overste van deze wereld. God heeft alle touwtjes in handen. Het zal allemaal gaan naar de raad van zijn wil. Maar wij leven nu in een wereld die zucht, de schepping die zucht, onder de zonde, gaat steeds meer de afgrond in. En de Heer regeert niet, de Heer Jezus. Hij zal regeren. En als God zijn koningschap aanvaardt, dan zal de Heer Jezus...
En de bomen klappen voor hem.
Ja, nou dat is ook niet zo.
Hij regeert toch wel, maar nu niet op aarde, maar dan toch in de hemel gelegd.
Ja, maar...
Ja, indirect. Door allerlei gebeurtenissen en zijn engelen stuurt hij uit. En er gebeuren heel veel dingen waarvan wij niks begrijpen. Waardoor dingen worden gestuurd zoals hij het wil. Maar dat is wat anders dan een openlijke regering. Waarbij al het kwaad ogenblikkelijk de kop in wordt gedrukt. Dat is nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren. En daar gaat het hier over. En dat zou een heerlijk moment zijn. Ja? En toen Johannes dit opschreef, regeerde naar alle waarschijnlijkheid keizer... hoe heet die? Nee, Domitianus. En dat was de keizer die zich onze Heer en God liet noemen. En toen Paulus in Handelingen 17 de heerschappij van Christus proclameerde, want immers hij is Heer, dat betekent niet dat hij regeert, maar hij is wel aangesteld als degene die alle macht heeft, dan wordt er gelijk weerstand vanuit de Romeinse wereld naar hem gelanceerd. En dan staat er in vers 6 en 7 van Handelingen 17. Toen ze hen echter niet vonden, dus Paulus en de zijnen, sleepten zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders en riepen. En wat ze nu gaan roepen, is een profetisch iets. Want dit is exact wat het hersteld Romeinse Rijk ook gaat roepen, zodra de naam van Jezus wordt verkondigd. Deze die het aardrijk in oproer brengen. Nou, het aardrijk is oikonomie of zoiets, een soort woord. Hè? En dat betekent het Romeinse Rijk. En alles wordt in oproer gebracht. En de staten zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen opgenomen. En deze handelen allen, let op, tegen de verordeningen van de keizer. En wat waren die verordeningen? Je mag alleen maar zeggen, de keizer is God.
Ja.
Hij is Heer. Caesar betekent Heer, toch? Nou, en dan staat hij door te zeggen dat er een andere koning is, Jezus. Dat is de strijd tussen het beest en het lam. De strijd die we vandaag ook hebben. Want als wij namelijk opkomen voor het huwelijk, het Bijbelse huwelijk, dan hebben we het niet maar over een theorie, hebben we het ook maar niet over een soort verschil van inzicht, maar dan hebben we het over het getuigenis van Heer Jezus tegenover het getuigenis van de antichrist, het beest, de duivel. Want we gaan het straks zien. Kerel, is het zo erg met jou?
Ja, of je moet even ietsjes meer...
Ik moet toch even een beetje meer pit erin. Nee, maar het huwelijk is een beeld van Christus en de gemeente. Toch? En daar staan wij voor. Het huwelijk eert de Heer Jezus. Het gezin eert de vader, want de vader heeft vele kinderen. Nou... We gaan even pauzeren en dan mag onze broeder eventjes luchtje scheppen.
Koffie
nemen. Goed. Vers 7. Nou komen we dus bij het onderwerp waar ik het net over had, voordat we pauze hadden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want nu krijgen we de derde reden van de blijdschap. De eerste reden is, zijn oordelen zijn rechtvaardig en waarachtig. De tweede reden is, hij heeft zijn koningschap aanvaard. En de derde reden is, de bruiloft van het lam is gekomen. Nou is er een gigantische discussie altijd weer over de vraag, wie is de bruid van het lam? Er is een grote groep die zegt dat is Israël, punt. Ja, die zijn vaak te vinden bij de wat strengere bedelingen, visies. Maar de bruiloft van het lam gaat tussen het lam en de gemeente. En dat ga ik jullie laten zien. Nu de grote hoer geoordeeld is, ik heb het aan het begin al gezegd, is de ruimte gekomen, de tijd om Gods ware bruid, dat wat zijn hart vreugde geeft, om dat openbaar te maken in deze wereld. En je moet even twee dingen goed onderscheiden. De bruiloft van het lam is niet hetzelfde als het openbaar worden van de zonen Gods, want de bruiloft van het lam is iets wat verborgen is voor de wereld. Het is een intiem iets. Het is iets wat plaatsvindt in de hemel. Ja. Het staat er niet zo zeer bij, maar we kunnen dat wel straks zien als de legers uit de hemel komen en hem volgen op witte paarden. Maar er is bijna geen thema wat zo kostbaar is en zo voor onze harten zo vertroostend als het beeld van de bruid. Want dat laat zien wat voor het hart van de Heer Jezus de gemeente is. Nou, in het Oude Testament is Israël de vrouw van Yahweh. Mm. En we zien in het Oude Testament dat verbond wat ze hebben gesloten op de Sinaï is als het ware, wordt vergeleken met een huwelijksverbond. Er zijn allerlei voorwaarden om in dat verbond te blijven. En als je dan niet aan die voorwaarden houdt, dan zou je uit dat verbond worden gestoten. Ik heb daar drie teksten uit Hosea, alle drie geplaatst. Daaronder, dus Hosea 2, klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Nou, uw moeder, dat is Jeruzalem. Jeruzalem is eigenlijk de heilige stad van God, het centrum ook van waar hij aanbeden wilde worden en symboliseert ook Israëls plaats voor God. En doordat Jeruzalem, en dat zagen we ook in Jesaja 34, haar plaats verlaten heeft, zij heeft zelf ervoor gekozen bij de bruidegom, bij God, weg te gaan. Bij haar man heeft God zich van haar gedistanceerd. En we lezen bijvoorbeeld in Jeremia 3 dat hij de 10 stammen een scheidbrief heeft gegeven. Dat hij ze eigenlijk heeft laten wegvoeren naar Assyrië in de ballingschap. En dat was als het ware zijn initiatief, omdat zij hem verlaten hadden door vele afgoden te dienen. Dus ze hebben zich uit dat verbond, uit dat huwelijksverbond, eigenlijk zelf verwijderd door hun zonde. Ja? De tweede tekst is dan vers 6. Dan zal ze zeggen, ik ga een keer terug naar mijn vorige man, want toen had ze het beter dan nu. Ja, en dat is de Heere God zelf. Ze heeft zich natuurlijk met allerlei andere mannen, dat kun je ook in Ezekiel 16 lezen, verhoereerd. En dan is de belofte uit Hosea 2, ik zal u, dat is Israël, voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Het gelovige deel van Israël, gans Israël dat behouden wordt. Ik zal u tot mijn bruid nemen in de gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. Maar de gemeente is een heel ander verhaal. Dat heb ik je net ook al proberen duidelijk te maken. Er wordt heel vaak een beetje neerbuigend gedaan over de bedelingenleer. Ja, de bedelingenleer. Maar de bedelingenleer is volkomen bijbels in die zin dat er twee volken zijn, Israël en de gemeente. Hoe werd je lid van Israël?
Geboorte.
Door de geboorte. Wedergeboorte? Nee. Gewoon door lichamelijke geboorte, besnijdenis enzovoort. Kwam je in dat verbond van God met zijn volk. Maar niet alle Israëlieten waren gelovigen. Zijn soms allen Israël die in Israël zijn? Nee, zegt de Romeinen, wat is het ook weer? Nee. Ze zijn niet allemaal Israël, want het ware Israël zijn er gelovige mensen. Hoe kom je in de gemeente?
Wedergeboorte.
Ja, door wedergeboorte. Dat is het verschil. Een gelovige Jood uit het Oude Testament tot aan het kruis van de Heer Jezus is een gast op de bruiloft. Want hij is niet een onderdeel van de bruid, omdat de bruid het lichaam van Christus is. Want wij lezen namelijk, zoek maar even op in Efeze 5... En nu komen we bij het grote geheim van de gemeente, het huwelijk, dat de man heeft, let op, zijn vrouw die zijn lichaam is.
Mm-hmm. He? staat ook natuurlijk, ze zullen tot één lichaam
zijn. Ja, inderdaad. En ja. De vrouw is ook uit de man. Eva is uit Adam. En in het huwelijk worden zij weer samen één wezen of één lichaam. En daarom zegt de Bijbel ook, kijk maar mee in Efeze hoofdstuk 5, in vers 28. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat is niet de psychologische liefde van tegenwoordig hoor, want dat heeft er niets mee te maken met, ja, ik moet mezelf aanvaarden, ik moet van mezelf houden. Nee, Paulus bedoelt gewoon, nee, je zorgt voor je eigen lichaam, je wast jezelf, je voedt jezelf, dat is gewoon liefhebben. Maar jouw vrouw is jouw lichaam.
Precies.
Want ze is uit de man. En dus is ook de gemeente uit Christus.
Kun je dat ook zien als van de grondlegging der wereld en van voor de grondlegging der wereld?
Is al een gemeente?
Ja.
Ja, zeker. Maar nou, ik wil het niet te ingewikkeld maken.
Okay.
Maar jij wil natuurlijk.
Sorry. Ja.
Voor de grondlegging van de wereld had God al in zijn zoon de gemeente voorbestemd. Hij wist al exact wie er tot de gemeente behoorde. Hij heeft ze uitverkoren om deel te zijn van Christus. En dus heeft, zegt de Heer Jezus, die u mij gegeven heeft. En hij heeft die mensen uit Christus, als het ware, of in zijn zoon, de genade al gegeven, voordat er eeuwen waren, zegt 2 Timotheüs 1. Maar in de schepping van Adam en Eva zien we heel duidelijk het beeld van de gemeente.
Ja. Ja. En die u mij gegeven hebt, als je dat uit Johannes citeert, dan gaat het over de discipelen, niet over de gemeente.
Ja, maar dat zijn daar de vertegenwoordigers van de gemeente. Ja, omdat hij daar ook zegt, ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor, hè, ook voor hen die door hun woord in mij geloven.
In Johannes. Iedereen, toch? Iedereen gelovige.
Ja. Ja, en hij zegt daar natuurlijk, je hebt gelijk, hè, tot en met vers, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, Johannes 17 tot en met vers 11 gaat het over de discipelen. Mm-hmm. Maar daarna gaat het over allen die door hun woord in mij geloven. En daarvan zegt hij ook, die u mij gegeven hebt. Dus uiteraard, ik heb u 12 heb ik u uitverkoren. Eén van u is een duivel, dat waren degenen die aan hem gegeven waren. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf. Maar de gemeente is net zoals Eva uit Adam werd genomen. Uit Christus, zij is zijn lichaam. En hij bouwde de vrouw uit het lichaam van Adam. Zo bouwt hij ook de gemeente uit dat wat op het kruis, hè, de speer in zijn zij. En er kwam ook bloed en water uit. En dus is de gemeente tegelijk bruid en lichaam. Maar dan zeggen die mensen die zeggen, nee, maar Israël is de bruid, die zeggen dan tegen mij altijd van, ja, nee, maar dat kan niet, want we zijn al wat lichaam.
Ja, nog een vraag. Ja.
Nee, Efeze 5, heb je vrouw lief als je eigen lichaam. Want, heb je nou bloed op je hand?
Och,
kerel, man. Het is niet te geloven hier. Och. Had jij die vrouw neergeslagen net?
Ja, niet op de opname.
Oh, dat mogen we niet zeggen. Nee, dat, er is niks gebeurd hoor, het luisteren.
Zitten we in de opnames?
Nee, we zitten niet in de opname. We zitten in de opname van de telefoon. Wat een verwarring. Arjan, die zorgt altijd voor verwarring.
Nee, hey, die man van het bloed.
Ja, dat is waar.
Ja, kom. Ik heb met die scherpe echo's.
Ja. Nou, dan gaan we naar die tekst uit 2 Korinthe 11.
Ja, en Efeze. Ik heb het niet tevoren gezien. Dus ik krijg een doekje. Ah, ja. Rust van de weg.
Kun je even stoppen met bloeien en dan gaan we verder.
Met bloeien, zoals de Rotterdammers zou zeggen.
Even, hey, stop even met bloeien, joh. Hey. Dat ken je niet, hoor. Hey. Hey, maar 2 Korinthe 11... Ja. Is onze huidige positie.
Nee, helemaal.
Ja, gaat goed. Ja. In coronatijd was het levensgevaarlijk hier nou. Oké. 2 Korinthe 11 is onze huidige staat. En Efeze 5 is onze toekomstige staat. Er staat in 2 Korinthe 11 staat. Ik heb u aan één man verloofd om u als één reine maagd voor Christus te stellen. Nou heb ik hier misschien wel vaak gezegd dat er is een meneer Ab Klein Haneveld, dat is iemand die onderwijs geeft, die je niet moet volgen. Want die verondert hele rare dingen. Maar een van die rare dingen die hij noemt is dat Paulus hier zichzelf bedoelt in 2 Korinthe 11. Ik heb u aan mezelf verloofd. Nee, aan één man. Paulus zegt, ik heb jullie Christus verkondigd. En ik heb jullie aan hem verbonden. Waarom? Om jullie straks als een reine maagd voor Christus te stellen. Wij zijn nu verloofd, maar nog niet getrouwd. En dan zegt Efeze 5 over die bruiloft. Kijk maar mee. Prachtig is dat. Er staat in vers 25. Mannen, heb u vrouwen lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Let op, opdat hij haar zou heiligen. Haar reinigend door de wassing met het woord. Met water door het woord. En dat is nu. Opdat hij straks de gemeente voor zich zou stellen. Heerlijk, zonder vlekken, vrimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Dat is dat huwelijk. Hij stelt de bruid voor zich. En door de wassing van het woord, door het water van het woord, worden wij gereinigd. Gereinigd. Mooi, hè? Dus wat ik wil benadrukken is, de gemeente is het lichaam van Christus. Hij voedt en koestert het. En zo moeten de mannen ook, zoals zij hun lichamen koesteren, hun vrouwen koesteren. Dat is exact hetzelfde. De Heer Jezus koestert zijn bruid, omdat het zijn lichaam is. Zoals mannen hun eigen lichaam koesteren. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en hij koestert het. Wij zorgen goed voor onszelf. Zo moeten wij ook voor onze vrouwen zorgen. Want zij zijn ons lichaam, als het ware. De vrouw is uit de man. Daarom hebben vrouwen ook een hele andere constructie dan een man. Daarom mogen vrouwen ook geen oudste zijn of voorgangers, wat dan ook. Want zij is uit de man. En de man is het hoofd van de vrouw.
Ja, kan je dan ook zeggen, ik opeens binnen, dat we dan pas werkelijk die bruiloft mee kunnen maken, ook als we een nieuw lichaam hebben?
Ja, uiteraard. Want, dat ga ik jullie zo laten zien, eerst krijg je de opname van de gemeente, dan moeten wij alle openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, opdat alles wat niet te maken heeft met dat heilige en onberispelijke in onze daden, dat moet worden rechtgezet tussen hem en ons. Niet voor onze eeuwige positie, maar voor ons besef van wat heilig en rein is, en ook voor ons bruiloftskleed, als het ware. Dus wij worden allemaal persoonlijk, wordt in ons hele leven, wat we allemaal gedaan en gezegd hebben en gedacht hebben, wat we niet beleden hebben, wordt allemaal voor de Heer Jezus en voor ons openbaar.
Zowel het verkeerde als het goede. Dat is wel heel mooi.
Ja.
Zowel het verkeerde als het goede.
Ja.
Alleen dat wat in Christus is gedaan, dat blijft ook.
Hij zal ons prijzen voor dat wat we goed gedaan hebben in zijn naam. En hij zal ons wijzen op dat wat niet goed was. Daarom moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben. Zoals zij hun lichamen lief hebben. Dat is heel belangrijk. Dus, dat is heel nuchter. Als jij moe bent, wil je rust. Toch? Als je ziet dat je vrouw moe is, zorg dat zij die rust voor haar geeft. Als jij honger hebt of trek, ik vind honger geen fijn woord, maar goed, dan ga je eten. En dat is hetzelfde met je vrouw. Je zorgt zo goed voor jezelf, je moet ook leren zien wat zij nodig heeft. Maar dat vinden mannen moeilijk, sterker nog, dat vinden ze heel moeilijk.
Zo.
Hij kan het.
Hij zegt beter voor mij dan ik voor mezelf. Dat is nou echt waar, hè?
Ik ga niet. Ik zie iemand hier. Iemand stijgt op hier. Ken je die mop van die Jood? Die kwam bij de klaagmuur en hij had een gebed. Hij zei, Heer, ik heb één wens. En de Heer sprak en hij zei, wat is je wens? Ik zou zo graag een brug willen naar Amerika, want daar woont mijn familie. En dan kan ik elke dag op en neer met de auto helemaal over die brug. En de Heer zegt, dat is echt veel te duur, jongen. Dan moet ik allemaal beton. Dat wordt niks. Heb je nog een vraag? Ja, oké. Wilt u mijn vrouw? Wilt u zorgen dat ik mijn vrouw leer begrijpen? Hoeveel banen wil je?
Hoeveel banen?
Hoeveel banen wil je?
Op die weg naar Amerika.
Ja. Dus, nee maar, als je pastoraat, als je huwelijkspastoraat doet, dan is het grote gevaar dat wij in de moderne psychologie meegaan. Hè? Maar je moet bij de Bijbel blijven. Vaak is het probleem in een huwelijk dat mannen hun vrouwen niet lief hebben zoals de Bijbel zegt. Daar begint het mee. Want een vrouw is een persoon die reageert op de liefde van de man. En als een man alleen met zijn hobby bezig is of met zichzelf bezig is, dan verschrompelt een vrouw gewoon. En uiteindelijk maakt zij de keuze in haar hart. Zoek het maar uit. Ik doe mijn eigen ding wel. En ik krijg een soort huwelijk van twee mensen die bij elkaar leven. Die man heeft het ook vaak niet door. Die denkt, het gaat best goed. Maar dat is niet zo. Want zij verpiet het helemaal. Daarom is het voor mannen, zeker in onze tijd, al in alle tijden, maar in onze tijd moeten mannen aangesproken worden hun vrouwenliefde. Dat betekent zien wat ze nodig heeft. En dat in mijn geval gaat het ook wel eens mis. Dan krijg ik dat weer te horen. Maar dan is de vraag, wat is dan reactie? Ga je dan jezelf verdedigen of ga je dan zeggen van, hey, ik ga er zo, je hebt het eigenlijk best wel gelijk. Ik heb dat gewoon niet goed gedaan. En, dus dat is eventjes de bruid. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. We zien twee kanten van de zaak. Want enerzijds heeft de vrouw zich gereed gemaakt. Maar anderzijds is haar gegeven bekleed te zijn. Dat is Gods kant van de zaak. Maar wij, de heiligen, de gelovigen, hebben zich gereed gemaakt. Dat betekent dat haar bruiloftskleed onberispelijk is. Dan zegt Filippenzen 1 dit. In hele andere woorden, maar hier gaat het ook over het bruiloftskleed. In dit bid ik dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en in alle inzicht om te beproeven wat het best is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, let op, vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is. Dat is dat kleed. Tot lof, tot heerlijkheid en lof van God. Filippenzen 1 vers 9 tot 11. Ja? Beproef wat het beste is. En ik denk dat, ik had zondag ook over, wat is nou wandelen door de geest? Wat is het nou, wandelen door de geest? Het wordt in sommige kringen, wordt het een soort mystiek iets. Dat is alleen voor bepaalde mensen en het is heel geestelijk. Ben je de hele dag aan het vasten en bidden? Nee, nee. Wandelen door de geest is gewoon heel nuchter. Je doet je afwassen, je zorgt voor je kinderen. Terwijl je wijkt van het kwaad. En je bent betrouwbaar en je bent. Ja. Nou, dat is wandelen door de geest. Dat is niet iets.
Heb je ik afgelegd, toch?
Ja, het wordt vaak een soort overgeestelijk iets.
Ja, het is mystiek gemaakt in de stilte komen.
Ja, in de stilte komen en je moet God ervaren en zijn stem verstaan. En sommige mensen die blijven maar zoeken naar dat moment en dat komt maar niet. Maar wandelen door de geest is je dagelijkse dingen doen en.
Samen met God.
Ja, is iets heel anders dan in handelingen. Hè, zie je dat het vooral in de bedieningen is. Ze werden vervuld met de geest en ze spraken in tongen. Dat was op dat moment, dat had niks met hun geestelijke groei te maken. Dat was gewoon hun bediening. Dat kan ook. Dat is even 1 Korinthe hoofdstuk 12. Als je een bediening hebt in de gemeente. Maar je normale leven met God is gewoon, want anders gaan mensen zich weer schuldig voelen. Die denken, ja, ik ben geen spreker, ik ben geen bidden. Hoezo moet ik nou door de geest wandelen? Denken ze dan. En dan zeg ik vaak, nou, hoeveel kinderen heb je? Ja, 2, 3. Nou, ik zeg, dat is jouw taak.
Dat is je gemeente.
Ja, dan wordt er, in de wereld wordt er dan gezegd, een vrouw is een huisvrouw. Oh, nou, die moeten allemaal werken, weet je wel. Ja. Nee, dat is een heilige taak. Zegt het woord van God. En dat moeten we ook zo als mannen zien, denk ik. Nou, dan staat er in vers 8. En haar is gegeven, dat is dus Gods kant van de zaak, bekleed te zijn met blinkend fijn, rein linnen. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Alles wat wij in ons leven doen, wat door de Heilige Geest uitgewerkt is, Nou, stel je bent, je bent 20 jaar getrouwd. Daar is een soort gerechtigheid in het huwelijk. Als ik jullie zou horen, als ik hem zie, denk ik, tjonge jongen, kan ik bij jou een cursus volgen of niet? Nee, maar dat zijn dingen die alleen de Heer ziet. Ja? Wij zien vaak de buitenkant van mensen. En mensen tegenwoordig op Facebook en Instagram, ze zijn allemaal helemaal gelukkig, zogenaamd. Maar God kijkt gewoon, wat is nou rechtvaardig? Zijn ze, is hij betrouwbaar? Is zij trouw in haar gezin? Dat is voor hem belangrijk. En daar zijn straks in de hemel, als die bruiloft er is, dat kleed met al die gerechtigheden, dat is tot eer en glorie van de bruidegom. Want de bruid is altijd degene die de aandacht vraagt en vangt op een bruiloft. En altijd de heerlijkheid van de bruidegom. Want hoe mooier de bruid, hoe meer de mensen jaloers zijn op de bruidegom. Zo, die heeft het getroffen, die man. He? Dat was bij mij natuurlijk ook zo. Nee, dat was echt zo. Nee, maar waarom is een bruid gekleed in het wit?
Reinheid.
Ja, maar wat duidt dat? Wat beeldt dat uit?
Zonderloosheid.
Ja, maar een echte bruiloft. Je komt erbij en je ziet een prachtige bruid, helemaal in het wit. Ja. En haar bruidegom staat ernaast. Wat laat zij daarmee zien? Met dat witte kleed.
Maagdelijkheid?
Ja, voor?
De man.
Ja. Ik ben er voor jou alleen. Ik heb mijzelf bewaard voor jou alleen. En dat is ook met ons. Want er staat ook in Filippenzen 1, die vrucht van de gerechtigheid is door Jezus Christus. Maar het is ook voor hem. Alles wat je doet in woord en in werk, doe alles in de naam van de Heer Jezus. En iedereen heeft daar zijn eigen invulling aan. Maar als een broeder, laat ik het zo zeggen, als meerdere broeders allemaal datzelfde motief hebben en dezelfde, dan kan het nog wel in hun persoonlijke levens iets anders ingevuld worden. De een zal zeggen, nou, ik ga elke ochtend zo laat opstaan en ik ga, maar de ander zegt daarna, maar ik doe het toch een beetje zo. Dat maakt niet zoveel uit, snap je? Het gaat om wat de uitwerking ervan is, de gerechtigheid. Dat is wat God verlangt in de eindtijd, in de laatste dagen. De gerechtigheid. En de liefde en de vrede. En maar vooral de gerechtigheid. Dat valt me wel in 2 Timotheus op. Nou, en dan staat er in vers 8. Dat haar gegeven is, dus die rechterstoel van de Heer Jezus, die is er dan geweest. Hè? Dan is het haar gegeven dat alleen die rechtvaardigen daar overblijven. Dat al het andere is besproken tussen ons en hem. En ook helemaal weggedaan. Dat is natuurlijk al voor de eeuwigheid zo. Maar in ons besef moet dat ook zo zijn. En dan staat er in vers 9. Hij zei tot mij, schrijf, gelukkig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Dus je hebt geroepenen en je hebt de bruid. Nou, Matteüs 9. Ik heb ook Johannes 3 eronder gezet. Vers 29, daar zegt Johannes, hij die de bruid heeft, is de bruidegom. Nou, je hoeft je Matteüs 9 niet op te zoeken, want het is dezelfde tekst bijna. Hij die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden. De vriend van de bruidegom, dat is Johannes de Doper, als de vriend van de bruidegom. Ja. En de oud-testamentische gelovigen zullen de genodigden zijn. En er zal een gigantisch feestmaal zijn. Ja, ik kan me er niks meer voorstellen. Maar moet je voorstellen dat wij straks, ja, als bruid van het lam met al die heiligen tot glorie en eer van de Heer zijn. Maar we zullen ook het geluk in zijn ogen zien. En de blijdschap dat dit is wat mijn kruiswerk heeft voortgebracht. Tot lof van mijn Vader. Ja? En hij zei tot mij, dat is ook zo mooi, hè? Hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Waarom staat dat erbij?
Omdat het waar is. Hij wil aan, dit is waar.
Ja, hij wil in dit specifieke onderwerp wil hij dat benadrukken. Ja. Waarom? Er is natuurlijk heel veel discussie over wie de bruid is. Heel veel discussie. Maar ik vind het erg dat mensen ontkennen dat de gemeente de bruid is. Waarom? Omdat het hele boek Hooglied. Dan kun je dan wel in de prullenbak gooien. Want daar spreekt de Heer Jezus tot jou persoonlijk, tot iedereen die de bruid vormt, zijn liefde. Je bent mooi, mijn vriendin, mijn liefste. Hij beschrijft de bruid daar, hè? Ook iets prachtig.
Ja. Komt het ook een beetje voort uit de gedachte dat je daar misschien wel van
ja.
Is de angst.
Ja, maar
het is overgeslagen, overdreven naar van vervangstellen hier is fout. Wat je nu zegt, past daar ook in?
Ja, absoluut. Zijn. Maar God heeft twee volken en hij heeft twee vrouwen. Ja. Dat zijn maar beelden. Dat is beeldspraak. Want uiteindelijk zal God zijn alles in allen.
Ja. Ja.
Dus, en er zal in de toekomst, op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel, zal er geen sprake meer zijn van Israël. Of van, maar dan zijn alle. De gemeente is dan nog wel apart, hè? Ja. Dat komt straks wel. Maar de vervangingstheologie is een kwalijke leer. Mm, absoluut. Zeker. Ik snap ook de angst daarvoor wel. Maar het is duidelijk in de schrift dat zowel Israël als de gemeente wordt vergeleken met een bruid. Israël is meer de vrouw die overspelig is geworden en later weer tot bruid verworven wordt als nieuw. De gemeente is nu verloofd en wordt straks de bruid en de vrouw. Er staat trouwens wel, heb ik nog niet gezegd, in vers 7b. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Dus de gemeente wordt vergeleken met een vrouw en met een bruid. Zij is voor eeuwig bruid, terwijl ze zijn vrouw is. Dat wil zeggen, in Openbaring 21 wordt weer gezegd dat de bruid van het lam, ik kan het even voorlezen, tot een eeuwigheid voor hem zal zijn. Kijk maar mee, 21, vers 2. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor een man versierd is. Dus dat bruidskarakter dragen wij voor eeuwig mee, om aan te duiden wat het voor het hart van de Heer Jezus betekent, dat er een bruid is die helemaal voor hem is. Terwijl ze ook al zijn vrouw is, want we zijn al in het huwelijk getreden in de hemel.
Als het woordje als.
Ja, het is als een bruid. Ja. Tongen als van vuur. Dus niet tongen van vuur, nee, als van vuur. Ja, lieve mensen, wij gaan straks dingen meemaken.
Die niet vervelend zijn.
Die niet vervelend zijn, maar die daarentegen een heerlijkheid zullen bevatten die ons verstand boven gaat.
Ja.
En daarom schrijft Paulus ook in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En ook in Romeinen 8, het lijden van de tegenwoordige precies. Tijd weegt niet op
precies.
Tegen de overmatige heerlijkheid die aan ons zal worden openbaar.
Romeinen 8.
Romeinen 8 en 2 Korinthe hoofdstuk 4. Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar ik kan het wel even voorlezen. Prachtig is dat. Want daarin kunnen we ook onze huidige lijden dragen. Hè? Er staat namelijk...
Waar is je zicht op?
Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een uitermate uitnemend eeuwig gewicht van heerlijkheid. 2 Korinthe 4, vers 17.
Prachtig.
Maar het moment voor de rechterstoel. Daar sta jij persoonlijk voor hem.
Ik vind dat toch nog een beetje
eng. Zullen we ook...
Niet zo.
Dus zullen we dan ook daar kroon ontvangen?
Nee.
Zwaard of?
Niks.
Niks.
Nou ja, het staat er niet. Het staat gewoon op dat we wegdragen. Wat we in het lichaam hebben gedaan. Het zijn goed, het zijn kwaad. Maar wat we daar ontvangen, ja. Is niet zo belangrijk. Zijn goedkeuring over wat door hem gedaan is. Wij hebben daar een verantwoordelijkheid in. En daar zal hij ons ook voor prijzen. Ja? De bruid is voor de grondlegging aan de zoon beloofd. Het eeuwige leven is dat door de vader. En daarom staat er, dit zijn de waarachtige woorden van God. Alsof de engel tegen Johannes wil zeggen, het klinkt onvoorstelbaar, maar het is echt waar.
Ja, alsof dit het nog extra zou inbeelden.
Ja, klopt. En dan staat er merkwaardig genoeg, ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, en dat is een beetje mijn worsteling met dit stukje. Want is het nou een engel of is het nou een heilige? Want kun je van een engel zeggen dat hij een medeslaaf is van u en van uw broeders. Is een engel ook een medeslaaf? Ik kan hoor. Ja. Maar een medeslaaf lijkt meer te duiden.
Ik zou zeggen van wel, omdat je eigenlijk in het hele boek Openbaring is alleen maar een engel als spreker.
Ja, zeker. Dat is niet mee eens. Ja.
Nee. Het kan niet Christus of God
zijn. Nee.
Die mogen wel aanbeden worden.
Ja. Zeker. Het is een engel, ja. Maar omdat hij zegt medeslaaf van uw broeders. Die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbidt God. En dan komt er een belangrijk zinnetje. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Profetie is niet het vertellen van bijzondere dingen. Of het vertellen van toekomstige dingen alleen. Het is niet het geïnteresseerd zijn in gebeurtenissen of wonderen of tekenen. Het is het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, de adem, de hele sfeer, het karakter van profetie. Je moet altijd iets te maken hebben met wie de Heer Jezus is. Ja. En Jezus is zijn naam als vernederde mens. En Peter schrijft ook dat de profeten getuigd hebben. Daar de geest van Christus in hen doelde. En ze hebben over het lijden van de Heer Jezus gesproken en van zijn heerlijkheid daarna. Het profetie is getuigen van Jezus Christus.
Deze tekst vind ik heel mooi. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster en die doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
Ja, prachtig. Maar als dus de gave van profetie wordt uitgeoefend in een gemeente, dan is er de geest daarvan is Christus. Het getuigenis van Christus. Ja. Profetie gaat over de Heer Jezus. Ja. En elk woord wat in de gemeente gesproken wordt, dat de ander zicht geeft op hem, is ware profetie. En de profeten hebben nooit gesproken alleen maar over gebeurtenissen. Maar ze hebben de heerlijkheid van de Heer Jezus beschreven. Die komt. En over zijn lijden.
Als je zonder spreekt, dan profiteer je ook eigenlijk.
Ja.
De prediking is gewoon profetie. Ja.
Zeker.
Denk
je aan?
Ja.
Dat wat een medeslaaf staat, ik zoek het altijd even op wat er in de King James staat. Ja. Daar heb ik ook een Griekse woord bij. Er staat niet alleen doulos, maar sun doulos. Dat wordt ook wel vertaald als dienaar van dezelfde meester.
Oh ja. Ja.
En een dienaar van dezelfde meester. Ja. Van sun doulos.
Nou, maar kun je je voorstellen hoe het straks is als dus niet alleen die miljoenen gelovigen uit het Oude Testament, de bruid van het Lam, alle gelovigen van het Nieuwe Testament, tenminste van de gemeente, en ook nog eens een keer 10.000 tallen engelen en de vier dieren, allemaal God gaan geloven maken.
Dat klinkt als bliksem en donder.
Ja.
En het geluid van vele water, dat moet je echt zien als een echte...
Ja.
Ja.
Niet... Maar dit, kijk, Hebreeën zegt van het geloof is de zekerheid van de dingen waarop je hoopt. Ja? Geloof is een energie die en het bewijs is van de dingen die we niet zien, namelijk de Heer Jezus. Maar het is ook een energie omdat we kijken naar de toekomst.
Ja.
Dit leven is niet het leven waar we toe bestemd zijn. Dit leven is een noodzakelijk iets om ons te... vormen en om ons voor te bereiden op straks de eeuwige... En we hebben maar één leven. En we kunnen in dat ene leven kunnen we het maken of breken. We kunnen of tot eer van de Heer Jezus het zo groeien dat we straks tot een eeuwigheid zullen oogsten, hè, op de akker van de geest en tot zijn eer. Of we kunnen in dit ene leven het helemaal verknallen en als door vuur heen misschien behouden worden. Of erger. En dat is waarom ik het soms zo moeilijk vind te zien dat zoveel mensen dat ene leven zo verkwanselen. Roekeloos maar een beetje rondscheuren in een auto en met honderden zoveel over de snelweg. Alsof dat leven zo... Ja, ze spelen er gewoon mee.
Ja.
En christenen misschien soms ook. Ja. Maar goed. Ja, en wat ik ook nog even tenslotte wil zeggen is... Het woordje want het getuigenis van Jezus, want dat is een beetje merkwaardig, want hij zegt eigenlijk, ik ben een medeslaaf van al die mensen die het getuigenis van Jezus hebben, want dat is de geest van de profetie. Dat is de reden waarom ik jou deze dingen vertel. Het gaat niet om mij, aanbid mij niet. Aanbid God. Hoe doe je dat? Doordat je de Heer Jezus eert. Doordat je het getuigenis van Jezus aanvaardt. Doordat je op hem focust. Dat is eigenlijk dus het context. Aanbid God. En de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Mm-hmm. Nou, zullen we het daarmee afsluiten?
Ja.
Ik wil nog even een vraagje over die...
Ik sluit hem eerst even af.
Ja, doe maar.
Ja? Amen.